Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Pinhai Golf Travel. Meer dan een golfvakantie.
Dus er was een vrouw die vroeg aan Andrew, ja, maar met al dat meten, zegt hij, mevrouw, ben je vandaag ook met je paard en je kar naar hier gekomen? Het zijn mensen die allemaal achter de ballen hangen, die vet geraakte ballen slaan, ballen dun raken, waardoor dan zo'n lange ijzers niet uit het gras krijgen. Zegt hij, er zijn ook liggingen waarin dat we juist niet eerst de bal willen raken. We weten de uitkomst niet. Oeh. Ja, maar probeer het eerst iets. Probeer het al eerst een keer en geef er dan achteraf uw mening over.
We zijn hier in Stekenen op bezoek bij Dikkie de Schuiter in een indoor golfcenter dat een klein beetje afgelegen ligt, Lara. Het is een heel, heel smalle inrit. Je moet het echt weten zijn. Dus dat is, hij heeft heel veel charme, zou ik zeggen. Om te zien dat in een gewone drukke straat en dan heb je achteraan een golfcenter met enkele indoor bays met Trackman. We zijn dus bij Dikkie de Schuiter. Dikkie, jij hebt hier al 10 jaar een golfcenter waar je zelf ook les geeft. Wij kennen jou als de swingcoach van enkele Belgische toppers. Ik denk aan Jente van Doorn, Alan de Bond. Je bent een echte freak op vlak van biomechanics, denk ik. Dikkie, eerst en vooral vrolijke kerst.
Dank u. Hetzelfde voor jullie.
Dank u. Op de achtergrond horen we ook enkele mensen die aan het golven zijn. Dat zorgt voor nog meer charme. Dikkie, misschien om te beginnen, welk kerstcadeau mogen we jou of een van je spelers geven?
Dat zal vrij cliché klinken, maar vooral de gezondheid. Want ja, als ons gezondheid niet mee wilt, ook voor mijn spelers liefst blessurevrij blijven. Dan we goed kunnen blijven doortrainen aan de dingen die we nog moeten veranderen om klaar te zijn voor 2025. Dan wens ik jullie ook, hè, dat we allemaal gezond door 2025 gaan.
Ja, ik denk dat dat een cliché is voor een reden. Hè. Het is effectief. Dat is denk ik de mooiste cadeau dat je sowieso in een jaar kunt krijgen. Hè.
Lara heeft mijn rug gesukkeld. 2024, bij jouw spelers denk ik aan Alan de Bond, heeft lang aan de kant gestaan.
Ja.
Het gaat nu beter met hem, dacht ik.
Ja, een indoor stress syndrome, dus er moest een stukje rib weggenomen worden die drukte tegen een bloedvat. En doordat dat drukte tegen dat bloedvat, had hij te weinig doorstroming in de arm, waardoor dat hij pijnen begon te krijgen. Dan we dachten van golf ellebogen, tennis ellebogen, wrist angle problemen, tot wanneer dat George dan van de topsportschool ons het juiste contact had doorgegeven van iemand in het USA in Antwerpen.
Ja.
En dan bij die professor geweest, die heeft hem dan ingespoten met contrastvloeistof. Dus vanaf dat hij zijn arm naar boven deed, viel zijn hartslag weg. Allee, zijn hartslag vliegt niet weg, maar zijn pols, dat viel weg. En ja, als er geen bloeddoorstroming is, dan verzuren uw spieren natuurlijk. Bij als gevolg, ja, dat was 10 minuten chippen en vergaan van de pijn.
Ja, ik zag hem gisteren een filmpje op internet met 1 hand een ijzer 7 vlotjes 160 meter slaan, Lara. Dus ik denk dat Alan er volgend jaar wel weer zal staan.
Ja is zo cool. Is Sacho die straks al wel van toe zal vallen, tot de constatatie gekomen waarom dat je moet shallow. Dus Sacho is een linkshandige speler.
Ja.
Had problemen met de trailside, was geopereerd in zijn schouder, kon alleen ballen slaan met de leadside. En zo heeft hij ontdekt dat hij eigenlijk uw club moet shallowen om hem straks goed te kunnen swingen. Dat heeft hij dan opgemeten in zijn labo. En zo zitten we nu al 6 jaar in het vakjargon, you need to shallow in your downswing. Dus je ziet hoe dan dingen soms komen, gewoon doordat Sacho een blessure had en alleen met de lead hand kon swingen, heeft hij dan eigenlijk fysica-matig beginnen ontdekken wat die club moet doen in transitie. Dus kijk, voilà. Je ziet niet altijd dat sommige dingen een nadeel zijn, maar dat je dan achteraf, hè, vooral bij allen dan, het mentale die je gaat ook moeten leren, het vechten, de dingen die je niet altijd onder controle hebt, zoals het weer, uw reisschema, uw vluchten die afgezegd worden. Dus dat je daar ook, dat je de juiste wapens hebt om daar tegen te vechten. Dus hij heeft van iets heel negatief, iets super positief gemaakt en nu is hij een van de, ja, de PhD's in golf.
Ja, ik denk inderdaad dat voor golf moet altijd heel veel samenkomen voordat het goed kan vallen. Maar misschien heel even over u. Hoe ben je eigenlijk zelf in de golfsport gerold?
Mijn papa golfde al.
Oké. Okay.
Maar ik vond in het begin golf niet zo attractief genoeg. Ik kreeg dan af en toe mee motorfietsen, voetballen, tennissen, wat boksen erbij. Okay. Dus altijd wel snowboarden, skiën. Dus altijd wel heel actiesporten, soms wel wat gevaarlijke sporten. En ik dacht, ja, dat golven, dat zou wel leuk zijn, maar dat zal meer iets zijn voor als ik in pensioen ga. Mm-hmm. En toen was het vadergezag en mijn vader vroeg van, allee, gaat nu toch voor mijn vadergezag een keer meegaan naar de golf? En dan sla je een eerste bal 100 meter. Dat geeft zo'n kick dat je die in tweede weer 100 meter wil slaan. En dan het jaar nadien GVB gehaald en na 1 jaar was mijn handicap 9,8.
Amai.
Hoe lang is dat geleden?
In 2007 heb ik mijn GVB gehaald.
Dat is niet zo lang. Hoe oud ben je nu?
Nu ben ik, word ik 51 in februari, dus nu 50.
Dus je bent vrij laat beginnen golfen?
Ja.
En dan ben je...
Dan één aan mijn techniciteit gewerkt. Dan Phil Allen is dan op mijn pad gekomen, de swingcoach van Joost Luiten. Mm-hmm. Mm-hmm. Die zat in Rotterdam. Dan ben ik naar Rotterdam beginnen rijden om mijn lessen te volgen bij Phil. Dan heeft mij Phil heel veel dingen geholpen in coaching. En dan om een duur met Phil op de Dutch gaan trainen, met de Dutch Futures, met de Nationale Ploeg van Nederland. Die heeft mij al de trackman-nummers geleerd, dan bodytrack-platen, hoe je drukken moet verdelen. En zo ben ik dan verder gerold eigenlijk in het hele technische aspect naar torques en forces.
En dan wist je al, allee, toen wist je al dat je pro...
Dat ging, Phil zei tegen mij, ik deed eerst de fittingen. Dus ik deed dan ook eerst de afstellingen van de clubs, dus materiaal afstellen. Dan ging ik van fitten op de topsportschool en deed ik die jongens een fittingen. Mm-hmm. En dan Phil zei van, ja, maar je kent zoveel van die nummers. Jij moet in coaching gaan. Mm-hmm. En zodoende ben ik dan in dat coachingverhaal gerold eigenlijk.
En heb je zelf ooit getwijfeld om zelf pro te worden? Of,
als je op je 32 jaar begint te golven, weten we hoe belangrijk dat driver distance is. Dus om op je 32 jaar dan nog te beginnen leren om een driver 300 yards te gaan pompen, dat wordt lastig. Hè? Dus we zien, wat is het grootste verschil tussen de amateur en de PGA Tour speler? Dat is puur clubhead speed dan die kunnen genereren. Hoe verder dat je de bal van de tee kunt slaan, hoe korter dat je afstand naar de green wordt. Mm-hmm. Kortere clubs slaan rechter. Meer kansen op pars en birdies. Hè.
We hebben al Sasha McKenzie gehoord, Joe Mayo. We gaan straks voor de luisteraars nog eens uitleggen waarom die mensen zo belangrijk zijn in golf. En gewoon als je ze googelt of je luistert naar podcasts en je typt al eens in Mayo golf of Sasha McKenzie golf, vind je al heel interessante afleveringen over... Over biomechanics in golf, hè.
Ja.
Misschien nog eventjes naar Dickie. Dus 10 jaar geleden ben je hier begonnen dan? Hier in
nee, niet hier. Ik had eerst een kleine indoor hier een 150 meter verder met 1B en 1 trackman.
Oké.
En daar heb ik dan 6 jaar mijn indoorlessen gedaan zonder B's te verhuren. Dus enkel lessen. En dan heb ik 6 jaar heel hard gewerkt. Ja. 6 op 7, 60 uur, 70 uur per week.
En hoe vonden de mensen jou toen? Want je was niet verbonden aan een club.
Nee, ik ben niet verbonden aan een club. Dus ik moet ook maken dat ik mijn spelers beter maak. Dat ik dat ga rondvertellen. Mm-hmm. En dat die dan ook nieuwe spelers aanbrengen naar mij toe. Ja.
Ja, en dan dus 6 jaar later is het naar hier gekomen.
Ja, 3 jaar geleden.
En nu 2 B's. En
3 in totaal.
3 B's. Ja. Ja. En putting, een hele puttingzone en alles.
Ja.
Maar misschien moeten we toch nog even voortgaan op iets wat we hebben zien passeren van jou en Joe Mayo.
Ja.
En dat was een leuke foto, toch, Frederik?
Ja, ik was... toen zei ik direct, stuur ik naar jou, Lara. Ja, we moeten een dikke even op de podcast, hè, want Joe Mayo, voor de mensen die hem niet kennen, ik ken hem als de coach van Victor Hovland.
Mm-hmm.
Of de man die Victor Hovland heeft leren chippen, want Hovland had een zeer slecht. Zeer goed.
Ja, dat kan je wel zeggen.
Ja, een minder short game, zeg het zo.
Ja.
De Mayo heeft daar heeft van Victor een absolute topper gemaakt.
Mm-hmm.
Victor is dan gestopt met werken met Mayo.
Yeah.
Is weer slecht beginnen spelen.
Yeah.
Heeft dan kort, geloof ik, weer met Mayo gewerkt. Direct weer heel groot resultaat. Ik weet niet of dat hem nu nog altijd met Mayo weer werkt.
Ja.
Dus nu zijn ze weer dikke vrienden.
En ook Brian Gay. Hè? Dus Brian Gay, die over 2 jaar nog een... die is ook overgestapt naar Mayo. Maar dan een tijdje uit de winning circle. En dan zei hij tegen Mayo van, kijk, wat denk je? Zijn driver distance was niet goed genoeg.
Mm-hmm.
Dus hij moest meer afstand kunnen creëren. Want Brian is een amazing wedge player.
Mm-hmm.
Natuurlijk, als je die driver niet binnen wedge afstand kunt gaan slaan, dan kan je je beste wapen ook niet uithalen. Mm-hmm. Dus dan is Mayo eerst aan zijn driver distance beginnen werken.
Mm-hmm.
Sloeg de bal 20, 25 meter verder, waardoor dan de wedges in het spel kwamen. En daardoor heeft Brian terug een PGA-overwinning kunnen nemen. En heeft meneer Mayo toch een bonusje gekregen van $300,000 om hem terug op dit niveau te brengen.
Hij heeft het waarschijnlijk aan een diereninstituut of zo geschonken, want Mayo is enorm fan van dieren. Hij geeft ook vaak heeft een platform waar hij hele video's deelt. En als je daar lid wordt, dus betaalt, die fondsen gaan niet naar hem. Die gaan eigenlijk integraal naar eigenlijk dierenrechtenorganisaties.
Ja, klopt.
Hij is een heel grote dierenvriend. Ik zou aan iedereen zeggen, volg hem op Instagram. Hij deelt heel veel info, hij deelt heel veel video's. Vooral, we gaan het daar straks over hebben, over chipping. Mm-hmm. Over hoe je moet chippen volgens hem. Want het is ook niet zoals iedereen het aanleert. Maar de meeste pros, denk ik, chippen zo wel.
Niet allemaal. Er zijn er nog heel veel die de bounce proberen gebruiken, vlak achteruit proberen gaan. Dat kan voor sommige shots, maar voor sommige shots word je daar enorm voor gestraft. En het is eigenlijk door het shortgame te zien van Brian Gay, dat dan Mayo zich beginnen afvragen is, waarom is die kerel zo amazing goed met zijn wedges en waarom zijn die anderen net wat minder goed dan hem? En daar zijn ze dan van Sasho gaan inschakelen om eigenlijk te kijken wat er eigenlijk gebeurt met zijn club.
Dus misschien heel kort, Sasho McKenzie is hij werkt samen met Ping, is een fysicus, dokter Sasho McKenzie. Ik ken hem het meest als van de Stack System, dus hij heeft dat ontwikkeld. Iedereen kan dat online kopen om eigenlijk je swingsnelheid te verhogen. Een speciaal ingenieus systeem dat heel goed schijnt te werken. Ik heb het zelf nog niet geprobeerd.
Fantastisch.
Maar het schijnt om, je kunt in 1 of 2 maanden je swingsnelheid enorm omhoog krijgen. Ja. Zo ken ik Sasho McKenzie het best. Zijn er nog zaken van waar we hem moeten kennen?
Sasho is een professor fysica. Die geeft les op de St. Xavier University in Canada, in de staat Nova Scotia. Sasho is echt bezeten door golf. En dan in combinatie met, een golfswing is pure fysica, hè. Mm-hmm. Ja, wij kunnen er ook niet aan doen dat fysica niet zo simpel is. Dus het is niet altijd makkelijk als ze vragen aan mij, Dickie, kan je de fysica makkelijk uitleggen? Nee, want het is fysica. Maar kan je uw speler niet een drill geven waardoor dat jij weet dat die net force en die central of mass dan op die manier reageren, hè? Dus mijn lessen zijn ook heel divers, hè. Heb ik een ingenieur op mijn mat, dan gaat er heel veel fysica gebruikt worden, omdat dat die de mens in de leefwereld is. Mm-hmm. Krijg ik een manneke van 8 jaar op mijn mat, dan heb ik liefst niet dat hij veel naar die trackman-nummers kijkt. Dat is dan voor mij. En heb ik zo liefst mogelijk dat hij een bepaalde feel doet. Ja. En dan kan ik tonen van, kijk, als je die feel doet, dan verandert je clubhoofdstand. Hè. Doe je die feel met je beentjes, dan gaat hij in een attack angle beginnen veranderen. Hè. Als je massapunten niet goed zitten, ga ik hem niet uitleggen. Je massapunt in je bovenlichaam zit daar, in je onderlichaam zit daar. We willen dat op die positie daar houden. Je gaat hem daar drilloefeningen voor geven. Dan kan ik die massapunten controleren. En dan kon ik hem tonen hoe beneficial dat is voor zijn golfswing.
Ik zag je, ik kwam hier binnen en je was net les aan het geven. Mm-hmm. Je gaf iemand de tip om swings te maken met de voeten bij elkaar. Ja. Nu dat je hebt het over drills.
Ja.
Waarom is dat zo goed?
Wel, als we zien, een swing is eigenlijk een combinatie van een heel aantal gewrichten. Hè. Er zijn sommige mensen die denken dat een swing gemaakt wordt door je lichaam alleen te roteren en je armen zullen wel naar de bal komen. Mm-hmm. Als wij een bal willen weggooien, dan is ons swinggedachte dat we de arm zo snel mogelijk als kan naar voren gaan werpen en daardoor zal de linkerschouder zich gaan openen. Wij denken niet als wij een bal gooien dat we de linkerschouder moeten openen om onze arm te kunnen releasen. Dus vaak moet ik bij mensen die te veel inside komen. Hè. Dat was Tiger zijn probleem voordat hij begon met coaching bij Butch Harmon. Mm-hmm. Hij was zo agressief met zijn heupen dat zijn armen veel te ver achter hem zaten. Waardoor dat zijn clubpad veel te veel inside kwam. En dat zorgde dan voor een flip of een scoop van de handen om zijn blad te squaren. Mm-hmm. Dus bij alle spelers die ik zie waarin dat de sequence tussen armen en onderlichaam niet juist is, die komen allemaal veel te veel inside. En dan moet ik altijd een videootje tonen van Tiger, die zegt, I have the feel that my arms beat my body down and I exit through the shot without turning my hips. Dus hij zegt, ik heb het gevoel dat mijn armen altijd de koers winnen. Mm-hmm. Ik heb niet het gevoel dat mijn lichaam draait en dat daardoor mijn armen naar de bal komen. Misschien nog een video dat ik gezien heb van Tiger bij die long drive competitie met die ene jongen, waarop dat Tiger op zijn knieën gaat gaan zitten en hem eruit drijft. Dat is een typisch voorbeeld van uw armen te gebruiken en eigenlijk de heupen uit te schakelen. Mm-hmm. Maar... En dan zie je dus rotaties komen in het lichaam, rotaties die de speler absoluut bewust niet mee bezig is.
Dus dat eigenlijk inderdaad bijna de armen de baas zijn in de swing, zullen we zeggen, en de heupen volgen finaal? Is dat een beetje de
dat is de feel dat je krijgt, want dat, zeg, ja, want dat zegt Tiger ook. Dat is niet zo, want mijn heupen staan open op impact. Dus voor iemand die zijn armen te snel gebruikt, dat doet een omgekeerde wereld. Dan zeg ik van, nee, jij moet je club meer laten vallen in je downswing en eerst beginnen met je onderlichaam. Bij de dienen die te snel is met zijn onderlichaam en te traag met zijn armen, ja, daar moet een andere uitleg aan geven natuurlijk.
Wat zou de beste methode zijn voor een golfer als die buiten op de range staat of zo, om te weten, volgens
jou... De swing-nummers.
De nummers.
De swing-nummers.
Ja, de swing-nummers.
De swing-nummers betekent eigenlijk hoeveel gaat mijn lichaam lateraal gaan bewegen in mijn golfswing.
Ja, de heupen opzij van links naar rechts.
Ja, de heupen opzij van links naar rechts en ook de chest opzij van links naar rechts. De chest willen we heel weinig naar de zijkant in de backswing, dus weinig sidebends, niet gezond voor je rug. Maar dan in de downswing zien we spelers die het borstbeen tot 7 centimeter voorwaarts bewegen.
Mm-hmm. En dat, dus vanaf, dat is het ook, hè?
Ja, tuurlijk. Vanaf dat ik hier mensen heb die denken dat ze mooi in het midden moeten blijven, niet te veel bewegen met de voeten en alleen een pure rotatie maken, zijn mensen die allemaal achter de ballen hangen, die vet geraakte ballen slaan, ballen dun raken, waardoor dan zonder lange ijzers niet uit het gras krijgen. Mm-hmm. Die hebben dan al geen afstand. Die moeten dan al hybridekes kunnen slaan. Of een woedje, gelijk dat jullie dan hadden bij...
Christophe.
Voilà. Maar als je dan met je club naar boven komt, ja, dan krijg je die woed natuurlijk niet uit gras, waardoor dat je die bal voor je voeten slaat en dan om duur 3-4 slagen nodig hebt tegen dat je kan beginnen chippen. Mm-hmm. Want dat was dan trouwens een leuk weetje van op coachcamp. Hoeveel greens in regulation zou een golfer moeten halen als hij een handicap wilt van 15? Hoeveel greens zou hij moeten halen? 4, klopt.
Dat is niet veel, hè?
Dat is niet veel, hè?
Nee.
Als ik aan mijn meeste klanten vraag, als je een handicap wilt van 15, hoeveel greens zou je moeten kunnen raken? Dan hoor ik hier antwoorden van 10, 12 en 13. En 13 is de average op de PGA Tour. En dat doen die dan jongens dan nog mee van de 10 met een wedge. En dan wordt die mevrouw met haar 5 moet toch een keer op 5 van de 10 op de green slaan. En dat gaat moeilijk worden. Dus hier zien we ook dat het concept van het is beter dat ik mijn bal recht sla, maar niet ver. Dan dat ik mijn bal ver sla en wat schever.
Dat is bullshit.
Ja, dat rechtslaan is echt zo onzin.
Allee, dat is goed aangekleed, een scheef slaan.
Denk als je de juiste, ja, wel, denk als je de juiste swing maakt. Welke jongens hebben de juiste swing? Ja, die jongens die we zien op televisie, swingen die de club snel of swingen die de club traag? Ja, die swingen de club heel snel.
Ik vind dat wel altijd een interessante discussie, want ja, de jongens die swingen het snel. En als je kijkt naar de mannengolf op tv, dan is dat echt gewoon... tussen aanhalingstekens, om ter hardste. Mm-hmm. Maar het omgekeerde vind ik bijvoorbeeld ook bij de vrouwen. Mm-hmm. Daar vind ik dat precies wel veel meer draait rond, rechtdoor kunnen spelen, de consistentie, dat zeg ik altijd verkeerd, dat woord.
Ja, maar ja, snap wat je bedoelt.
En dat je, ja, dan denk ik aan een Anne van Damme of zo, die slaat wel echt hard, en uiteindelijk een Nelly Korda ook wel. Maar daar gaat het precies veel minder om power. Denk je dat dat ook bij amateur... Dat is mijn impressie.
Maar ik denk dat gewoon is. Die zijn wel. Die zijn ook 100 mijl per uur of meer.
Ja, dus als we kijken. Als we natuurlijk kijken naar een 250 yards. Die de vrouwen, de snelle swingsters op de tour. Die een bal 250 meter kunnen slaan. Ja, dat is.
Dat is
wel ver voor het lichaam die zij hebben en de spieren en het meer oestrogeen in plaats van testosteron, waardoor dat je, wij kunnen meer power maken. Hè.
Ja, ja, ja.
We zijn meestal groter, we wegen zwaarder, we hebben meer spiermassa, dus we gaan de clubsnelheid groter kunnen maken. Maar je ziet minder inderdaad de Tigers uit de jaren 2000. Ja, ja. Van Wop die een bal echt tegen de 280 proberen slaan. Dus ik vermoed dat er ooit wel een vrouw zal komen die zich daar gigantisch zal op toeleggen. En dan zullen we zien hoe goed haar scoring game wordt.
Ja, ja,
dus zo'n verschijnsel van een Tiger die daar in de jaren 2000 toekomt. En er iedereen gewoon uitdrijft met 20, 30 meter. Mm-hmm. En dan toernooi wint met 14 slagen voorsprong. Maar nu zien we dat de gap heel klein wordt, hè, daar aan de top, om dan de juiste coaches weten hoe belangrijk dat is.
De afstand wordt.
Om die, ja, tuurlijk.
Nu, ik wil straks terug naar Coach Camp en Joe Mayo, maar ik wil toch wel even nog, want Allee, ik wil niet dat de mensen denken, ze moeten zo hard mogelijk swingen als ze kunnen. Ik heb altijd gehoord van Tiger, allee, ik niet, maar gelezen. Tiger, zijn vader, zei, swing zo hard als je kan, zolang je in balans blijft. Mm-hmm. En ik dacht ook dan, om dan over Sasha McKenzie te spreken, mm-hmm. van het voordeel net van de stack system, mm-hmm. door zoveel sneller te worden, mm-hmm. dat dan die pro's op pak 90% kunnen slaan en nog altijd supersnel zijn.
Dus dat is ook de uitleg van Sasha. Hij zegt, als je je max out, mm-hmm. dus alles op gaan stretchen, zo ver mogelijk, wat dan we niet doen, dat is geen performance swing, dat is een max out swing. Onze performance swing is ongeveer op 85% van onze max-out swing. Mm-hmm. Maar als de max-out swing naar boven gaat, mm-hmm. gaat de performance swing snelheid ook naar boven. Als je 85% neemt van 100 of je neemt 85% van 110, dan swing je rapper. En ook, ja, misschien een goede opmerking, zolang dat je in balans blijft. Mm-hmm. Wie is de nummer 1 golfer van de wereld?
Scotty.
Lekkere balansen, hè, dat hij heeft, Scotty.
Ja. En dat hij op zijn voeten kan blijven staan, is toch altijd al wel spectaculair.
Dus als je ziet wat hij doet met zijn voeten, ik zeg, als we zijn hoofd er zouden kunnen afdoen, er een ander hoofd opsteken en we sturen hem een keer even hier op coaching naar een driving range, ben ik benieuwd hoeveel coaches dan er zijn de swing gaan veranderen. Mm-hmm. Als je naar zijn voetenwerk kijkt.
Ja.
Ja, dat is zo inderdaad.
Eigenlijk. Dus wat is balans? Ben ik in balans als mijn voeten op de grond blijven? Nee, ik denk dat we in balans zijn. Een turner die in de lucht springt, heeft ook zijn voeten niet op de grond?
Nee, ik denk ook wel in balans in de lucht. Justin Thomas, die komt ook bijna van de grond.
Van de grond.
Als zij drijft.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Dat is eigenlijk een ground reaction force. Dus als je daar eigenlijk het goede doet, ga je die linkervoet echt wel achteruit zien springen.
Je bent vorige week, of is twee weken geleden al, naar Coachcamp, wat is Coachcamp? En daar heb je dus op de foto gestaan met Joe Mayo. Hè? Mm-hmm. Wat is Coachcamp?
Coachcamp is een jaarlijks event. Dat is meestal eind november, begin december. Die Andrew Rice, ook denk top 25 Golf Digest coach, die ook les geeft op de Golf Channel. Andrew Rice organiseert dat elk jaar. En Andrew is echt, dat is een schat van een mens. Een hele lieve, hele slimme, heel veel know-how over de golfswing. En die mens slaagt er echt elk jaar in om de nieuwe revelaties in golf bij elkaar te gaan krijgen. Hè, waardoor dan wij dan als doorsneecoaches toch wel even de gelegenheid krijgen om in die 2-3 dagen ons te omringen hè, met de beste coaches van de wereld. En zij zijn dan zo lief om hun kennis en hun know-how aan ons te delen.
En die kennis breng je mee naar Stekenen?
Ja.
Klopt. Om dan hier les te geven op de manier dat een Victor Hovland gecoacht wordt.
Ja, inderdaad.
En dan, wat heeft Mayo dan zozeer veranderd aan het chippen van Hovland?
Wel, als we kijken, de grootste verandering zit eigenlijk in de manier waarop dat zijn club naar beneden komt. Mm-hmm. Dus als we kijken in de full swing, is het zeer belangrijk dat de massa zakt onder de krachtbron. Mm-hmm. Dus dat de club een beetje valt.
De club moet wat vlakker worden.
De club moet wat vlakker worden in de downswing. En we zien dan goede chippers, goede pitchers, net het omgekeerde doen. Mm-hmm. Dus dat zij eigenlijk de club steepenen als ze vanuit de downswing komen. Ik maak altijd een goed vergelijk. Dat is ook de reden waarom dat Mickelson een hele goede shortgame speler was, maar altijd gestruggeld heeft met de driver. Dus het steepenen in zijn shortgame geeft iets amazing, maar het steepenen in de downswing met een driver is hetzelfde. Kijk, wie was nog een zeer goede shortgame speler dan in de jaren 70-80? Sevi Ballesteros.
Nou ja.
Raakte met zijn driver 25% fairways. Maar binnen de 50 meter van onmogelijke posities maakte hij nog een chip in of maakte hij zeker easy par.
Mm.
Dus het waren niet enkel de magische handen, maar het was ook gewoon goede techniek.
Ja, gewoon steep, het hoofd komt naar boven. Mayo heeft zo overlaatst een compilatietje gemaakt van wat ze allemaal met hun hoofd eigenlijk doen.
Mm-hmm.
Dus als ze naar de backswing gaan, komt dat hoofd naar voren en komt dat naar beneden.
Dus
op het moment dat ze naar impact gaan, gaat het hoofd naar boven.
En Mayo heeft het ook altijd over de angle of attack.
Ja.
Voor mensen die niet weten wat dus AOA, angle of attack.
Yes.
Hoe leg je dat uit aan iemand die niet weet wat dat is, Dicky?
Simpel uitgelegd. Een club kan naar beneden komen of een club kan naar boven komen. Alle goede spelers komen met hun club in neerwaartse lijn op het moment van impact. Wat is daar het voordeel van? Als je club naar beneden komt, dat je de grond niet kan raken voor impact van je bal. Dus wat zien we als we een vergelijking maken? Als ik hier mijn trackman nummers erbij haal, dan zeg ik, je moet er van mij gewoon één nummer opzetten. De speler 15 shots laten doen. Ik ga ergens anders naartoe gaan dat ik zijn swing niet kan zien. Ik ga de kolom van de attack angle openzetten en ik zal u zeggen in welke handicapscategorie dat die mens speelt. Mm-hmm. Dus ik zie liever een golfer 8 graden outside swingen met een negatieve attack angle, dan een in-to-out zwaaibaan met een attack angle die 1 graad naar boven komt.
Hmm. Omdat je de compressie op de bal nooit meer kan maken.
Voilà.
En een ijzer dan toch vooral, want met een driver wil je nou weer omhoog slaan op de bal. Gaat
de toerspeler omhoog met de driver?
Nee, een toerspeler niet. Die speelt min 1, dacht ik, of zo.
Ja.
Zoiets.
Dus is het nodig om met de driver naar boven te komen, afhankelijk van wat je clubsnelheid is?
Het is bijna vloeken in de kerk, denk ik. Hè? Want elke golfpro, of toch 90% van de golfpro's in België, die gaan zeggen van je moet opwaarts slaan.
Ja, maar... het is toch... ik denk, je ziet dat er heel veel verschillende filosofieën zijn binnen golf. Want ik weet dat ik bijvoorbeeld ook een video heb gezien, ooit iets van Rory McIlroy, die dan aan het uitleggen was om zijn driver verder te slagen, dat er meer up wou gaan slaan. Of bij chippen ook, weet ik dat dat op een of andere manier iets controversieel is om te zeggen dat je naar beneden wil slaan met je chip.
In golf is het altijd hetzelfde. Hè? Waar ontstaan eigenlijk een beetje de discussies over? Is dat je eigenlijk, Mayo zegt, je moet 15 graden naar beneden komen. Nee, dat is niet juist. Mm-hmm. Mayo zegt, voor dit shot die je wil spelen, moet je 15 graden naar beneden komen.
Maar niet
als je een semi-ruff ligt en je wilt dat je flopshot slaat, zegt hij, er zijn ook liggingen waarin dat we juist niet eerst de bal willen raken. Mm-hmm. Als ik hem wil floppen bijvoorbeeld en ik heb daar de kans toe dat mijn club onderdien een bal kan, dan vraagt hij ook niet aan zijn spelers om een attack angle te slaan van 15 graden naar beneden. Mm-hmm. Maar hij zegt, als je een lage chip wil doen, dus dat wil zeggen dat je weinig loft krijgt op de club.
Met heel veel spin.
Met heel veel spin. Mm-hmm. Dan weten we dat de spin-generatie afhankelijk is van de spin-loft-verhouding. Dus de verhouding tussen de angle of attack en dan de dynamische loft. Hè, het aantal graden loft die je op je club krijgt op het moment van impact. Dus ja, als je een lage bal wil slaan, dat wil zeggen dat je weinig loft wil op de club. Maar als je dan toch nog veel spin wikkelt op die lage loft, ja, dan ga je attack angle moeten steepenen, want anders gaat de spin rate op je bal niet hetzelfde zijn.
Nu, ik heb misschien nog een licht technisch vraagje daarover. Heel vaak vind ik, als je mensen ziet chippen of zo, de interpretatie die dat ze vaak geven aan ik wil steep zitten en eigenlijk zorgen dat ik met een attack angle deftig of lager krijg, dan zie je handen heel ver naar voren gaan en dan zie je heel erg eigenlijk enkel nog een beweging van de armen zonder iets of een rotatie, waardoor dat je ofwel ziet dat ze een hak maken, 2-3 centimeter voor de bal.
Ja.
En de bal die gaat 5 centimeter verder, eigenlijk. Dus daar zijn ze niet zo heel veel mee. Is dat dan een foute manier waarop dat ze dat doen? Of is het een techniek dat eigenlijk eerder is voor mensen, hoe moet ik zeggen, die meer tijd hebben om erop te oefenen, die de variaties kunnen zien? Of is het echt iets wat iedereen zou kunnen helpen?
Iedereen kan dat.
Oké. Okay.
Maar dan iedereen kan is een club swingen aan 120 mijl per uur. Mm-hmm. Je kan iedereen leren chippen. Dat is echt niet arrogant bedoeld.
Nee, nee.
Er zijn veel te weinig... Er is veel te weinig... Mensen die... En dus, lijkt dat jij zegt, Lara, je ziet dan mensen die de handen voor de bal willen gaan trekken, hè, om daar de low point in te gaan controleren. Ja, dat is foute boel. Ja. Wat zie je al als die mensen achteruit gaan, die gaan de rechterpols niet gebruiken. Terwijl wij willen dan de duimen naar beneden zijn en dat er eigenlijk een enorme extensie wordt gemaakt in de rechterpols. Dat brengt je clubhoofd boven jouw handen, waardoor dat je daarna de club kan laten komen. Ja. Als jij die rechterpols vastzet, dan hangt dat clubhoofd al onder je handen. Dan moet die de club laten vallen, die voelt, ik ga de bal niet raken. Die beginnen te accelereren met die handen naar voren. En doordat je armen accelereert naar voren, kantelt je bovenlichaam achteruit. En we weten waar dat dan je lowpoint gaat zitten. Hè? Iedereen die achter de bal hangt als hij de bal raakt, dat is niet, ik moet blijven kijken naar mijn bal. Mm-hmm. Nee, je moet maken dat je centerpunten van je lichaam voorbij de bal komen op het moment van impact. Mm-hmm. Daarom vraagt Mayo, keep leaning on your left side.
Ja.
Hou je druk links, dat borstbeen voorbij die bal blijft straks.
Ik zag veel video's van Van Hovland die dan in zijn backswing al naar voren, nog meer naar voren gaat leunen.
Dat zie je alle goede chippers doen, Frederik.
Misschien
allemaal.
Is dat, want wat je net uitgelegd hebt, Dickie, ik hoop dat we niet alle luisteraars kwijt zijn, maar dat is heel, heel ingewikkeld. Lara is hier ondertussen helemaal verlekkerd op dat soort info.
Ja,
maar het is misschien heel simpel gesteld dan. Dus als tip misschien, want heel veel amateurs inderdaad, die gaan naar achter leunen in het chippen. Dus als tip misschien dan, niet alleen gewicht op die linker, op dat linkerbeen of rechter als je linkshandig bent, maar zelfs durven in die backswing van de chip een beetje naar voren gaan leunen.
Vanaf dat je club achterwaarts vertrekt, moet je hoofd naar voren komen.
Lateraal naar voren?
Ja, naar beneden en naar voren.
Ja.
Dus het hoofd komt naar beneden en komt
en
naar voren.
En het blijft daar.
En dan, op het moment dat ze transitie maken, gaan ze proberen om een extensie te maken, dus om eigenlijk groot te gaan worden op impact. Hè?
En dat vind ik net zo moeilijk, want hij wil heel, heel steep, heel veel angle of attack en dan toch geen divot slaan.
Oké, maar dat is omdat je de juiste shaft lean neemt, dus daar heb ik het er net uitgelegd, als die handen genoeg voorbij de bal zitten, ga je straks mooi de onderkant van jouw club gebruiken. En als je te weinig shaft lean maakt, dan ga je subiet de bounce, de onderkant helemaal eerst op de grond ploffen. En dan ga je divots zien. Dus divots zijn niet gerelateerd aan de angle of attack. Hè?
Dat is ook iets wat veel mensen denken.
Ja, tuurlijk. Ja. Maar als jij een divot slaat, is dat teken dat je met die leading edge in de grond komt met je attack angle van 11 graden naar beneden. Ja, nee, dat is de bedoeling niet.
Op het einde van de winter gaan wij topchippers maken.
En wel, ja, want is dat dan... We hebben hier ook genoteerd, welk advies zou je aan amateurs geven? Dus het is winter, typisch het moment waarop heel veel mensen, of wij dan toch, gaan experimenteren en proberen om 1% beter te worden deze winter.
Ja.
Waar kunnen de meeste amateurs het meeste slagen winnen tijdens de winter?
Clubsnelheid.
Clubsnelheid.
Ja.
Dus duik in de fitness.
Ja, clubsnelheid en impact. Dus attack angles. Snelheid kunnen maken en goede attack angles kunnen slaan. En dan dit kunnen gebruiken. Je kan agressief zijn. Dus dat wil zeggen, als je veel clubsnelheid wil maken, dat je de club agressief swingt. Maar je moet die agressiviteit ook kunnen bedwingen. De Max Verstappen kan 330 per uur rijden met zijn auto. Maar ik denk niet dat hij dat gaat doen in een bocht van 90 graden. Dus je gaat die power ook op de juiste manier moeten gebruiken. Daarmee bedoelen we dat course management super belangrijk is. Dus als we zien dat het gat tussen mijn twee hindernissen 40 meter is, ja, dan gaan we geen driver slaan, hè?
Ja.
Daarvoor ga ik dan puur in course management, probeer ik zo'n beetje in alles zo wat de beste van de wereld te vinden. En daar zien we de persoon van decades.
Ja, Scott.
Scott Fassett. Dat is ook de caddy van...
Speciale vogel.
Ik voel mij een beetje...
Alleen maar speciale vogels, zou ik zeggen.
Ja, maar Scott is wel course management.
Scott heeft...
Dat was de
Zalatoris.
De caddy van Will Zalatoris, de nieuwe amateurs.
Ja, heeft Zalatoris op de kaart gezet, eigenlijk.
Ja.
Maar dus niet vaak in conflict met Jan en alle mannen.
Maar als je iets nieuws brengt, Frederik, ben je altijd in conflict. Hè?
Ja.
Ik denk de eerste keer dat een auto uitkwam, dan waren de mensen ook niet zo gelukkig. Hè? Want de treinen gingen weggaan. Dus er was een vrouw die vroeg aan Andrew, ja, maar met al dat meten, zegt hij, mevrouw, ben je vandaag ook met je paard en je kar naar hier gekomen? Dus als er iets nieuw komt, dan zien we, mensen staan niet open voor verandering. Dat zit niet in ons natuurlijk systeem. We weten de uitkomst niet. Ja, maar probeer eerst iets. Probeer het al eerst een keer en geef er dan achteraf uw mening over. En kijk naar de jongens die daar dagelijks, de golfboek die kan adviseren voor iedereen. Een van de beste golfboeken die er ooit geschreven is, is het boek van Scott Fass,
Every Shot Counts.
Ja, ja. Voilà. Dus gaan berekenen van wat dan de dispersies zijn op drivers en waar wat slaan en waar niet slaan. Dus vergeet niet dat een driver een average dispersion heeft op de tour van 60 yards. Hè. Dus als binnen die 60 yards water of OB ligt.
Maar zou je zeggen dat de meeste banen op de PGA Tour dan bijvoorbeeld, dat die wel meer ruimte hebben om te missen dan onze Europese banen?
Ja, daarom komen ze niet zo graag naar hier, die Amerika.
Ik heb een van mijn slechtste dagen dit jaar gehad op het Vlaams kampioenschap in Kampenhout.
Ja, daar is geen 60 meter overal.
Dus, Als je dan veel clubsnelheid kunt maken en je ijzer 4 ja. 200 meter kunt slaan.
Klopt.
En daar zit je voordeel.
Voilà. Volgend jaar gaan we het zo doen, Lara.
Ja.
Als ik vraag aan mijn jongens die nog professionele clubs spelen, sla een bal van 135 meter, dan pakken ze de pitching wedge.
Mm-hmm.
En mijn papa, die 76 jaar is, pakt zijn woed 7.
Hybride of zo, ja. Mm-hmm.
Ik zeg, ja, papa, kan je niet leren op je 7 woed even recht te slaan dan een pitching wedge? Dus hoe meer snelheid dat je kunt genereren, hoe korter dan je clubs worden om dezelfde afstand te slaan, hoe rechter dat je bal zal slaan.
En dan, hoe misschien, ja, je zegt meer clubsnelheid, hoe moeten mensen dat aanpakken? Stel, iemand die luistert, die is 45 jaar, heeft nog nooit een dag in zijn leven in de fitness gestaan. Dickie zegt, je moet meer clubsnelheid genereren. Hoe doet die mens dat?
Het eerste is al belangrijk dat je weet wat je in de grond doet. Dus hoe dat je eigenlijk je benen gaat gaan gebruiken. Als je kijkt naar al de golvers uit de jaren 60, laat ze een backswing maken, dat linkerhielken is allemaal bij iedereen van de grond. Dus dat wil zeggen, als uw linkerhielke van de grond komt, dat er druk zit op uw rechterbeen. Die druk daaruit, dat rechterbeen, kun je gaan gebruiken, gelijk dat we dat noemen de skating move, gelijk dat een schaatser doet. Van daaruit gaan we eigenlijk die grond gaan afduwen om naar voren te komen in onze bal. En fysica zegt, hoe meer massa dat je verplaatst, hoe meer energie dat je zult produceren.
Denk je dat mensen het meeste halen uit een verbetering in hun techniek qua swingsnelheid? Of dat ze dan eerder toch een fitness in moeten gaan? Of is het sowieso een in-in verhaal?
Zaten ze in de jaren 60, toen dan ze ook min 5 en min 6 speelden, zaten die in de fitness?
Nee, maar de banen waren wel korter en ze stonden ook nog niet zo ver. Hè?
De clubs waren ook niet zo goed dan nu. Hè?
Nee, nee, absoluut. Maar ik denk gewoon puur naar kracht kijken. Als je nu ziet op het hoogste niveau, zijn het wel allemaal beren van kerels. Hoor.
Ja, maar dat kunnen we niet
ja,
van
maar
doen.
Pas op, kijk naar Zalatoris. Ja, dat is helemaal geen beer.
Ja,
ja. Ja, maar zijn rug is er ook aan. Hè?
Ja, maar zijn rug is er niet aan door zijn hoge snelheid, maar door zijn teveel sideband. Dus dat is de reden. Daarom is het ook voor mij belangrijk dat als we clubsnelheid gaan maken, is het niet zomaar van, ik ga een beetje gaan rammen naar die bal. Want als je dat op de foute manier doet, kan dat heel ernstige gevolgen hebben, heel ernstige rugletsels veroorzaken. Dus je moet wel weten waar dat je mee bezig bent. Hè? Als je daar een enorme crunch maakt in je ruggengraat van onder, op je lumbar spine, en daar ga je dan nog een keer een snelle rotatie gaan opzetten. Ja, dan is het afwachten niet wanneer, dan is het afwachten niet of dat je gaat geopereerd worden aan uw rug, maar wanneer dat je gaat moeten geopereerd worden aan uw rug. Hè. Dus je moet wel weten waar je mee bezig bent.
Frederik kijkt nu naar mij van,
wat heb je met je rug gedaan?
Ja, dus als spelers te veel sideband maken, als ze die massapunten niet op elkaar kunnen houden, wij noemen dat tot de midpoint van de handen aan de navel komt, dan zien we eigenlijk dat enorme rugletsels kan veroorzaken. Ja.
Misschien even naar de minder technische kant van golf. We gaan dus bijna nieuwjaar, dus dan kijken we ook eventjes terug. Ik denk aan de Soudal, ik heb jou daar gezien, Dickie. Je was daar voor Alain de Bont, geloof ik.
Alain en Jente, ja.
En Jente, je hebt ook nog gecaddied voor Jente op de Soudal.
Ja.
Hoe was dat?
Goh, leuk, hè. Ja. Maar natuurlijk, ja, caddien is ook een job, hè.
Ja, ja.
Ja, ja.
Nee, dus ik ben niet de... Ik kan in alles niet even goed zijn. Dus ik weet wel qua course management en zo wat je moet doen. Maar die jongens die daarvoor naar de Schotse en Engelse scholen gaan, ja, dat zijn natuurlijk betere caddies dan mij. Mm-hmm. Het probleem kennen we daar allemaal. Het budget van onze jonge professionele golfers is niet al te groot. En dan zie je ook, ja, ze moeten op bepaalde dingen besparen. Als je ziet wat dan een caddy kost.
Nee, je bent een goedkope caddy.
Ik ben een gratis caddy. Hè? Dus als ik aan de tas ga van mijn jongens, dan vraag ik.
Je geeft hopelijk geen swingtips midden in de ronde.
Oh, als je dan nog swingtips moet geven, dan ben je eigenlijk een beetje te laat.
Wat verwacht
je? Nee, maar dan gaan we wel gaan kijken van oké, wat is de wind? Waar staat de vlag? Waar mag ik mij niet shortsiden? Welk shot ga ik hier spelen om de kans zo klein mogelijk te maken als ik die green mis? Om mijn up-and-down ratio straks nog redelijk ordentelijk te houden en mij niet in een positie te gaan slaan. Zeg maar dat Tiger Woods zelfs ook geen up-and-down meer gaat kunnen maken.
Wat verwacht je van de Soudal in 2025?
Ja, we zien toch elk jaar dat dat iets is die steeds beter en beter en beter en beter wordt. Dus de editie van het jaar ook was... vond dat beter dan de eerste editie. Mm-hmm. Ook de spelformule is natuurlijk wel een beetje aangepast.
Toegankelijker.
Ja, veel toegankelijker, want ja... Matchplay, je weet, dat is een heel raar spelletje. En voor hetzelfde geld zit er geen ene Belgen meer in. En dat weerspiegelt eigenlijk niet hun niveau. Hè? Bijvoorbeeld van Thomas en de twee Thomassen. Zie je, dus ik vind de formule nu wel veel beter. Maar goed dat je zo dingen probeert, want voor hetzelfde geld was dat wel iets die leuk en enorm aan. Dus als je nooit iets probeert, het is altijd makkelijk om achteraf tegen iemand te zeggen, want dat was eigenlijk niet zo goed. Ja, maar als je het niet probeert, je moet eerst iets proberen, dan zie je van, oké, dat werkte precies niet, we gaan weer dat ander doen. Maar je moet altijd openstaan om iets te kunnen veranderen.
Ja, absoluut. En is dat voor u eigenlijk ook een leuke moment om zelf ook van golf een beetje te genieten in het, hoe moet ik zeggen, het pro-traject daar?
Ja, of het is genieten dat niet direct, is iets lastiger, omdat er dan twee spelers meedoen van mij, die toch echt wel dit gaan kiezen om zich een keer te gaan meten met de tour, waar ze toch zo graag willen opspelen. Dus dat is, maar voor mij is dat wel... maar ja, leuk, hè.
Een drukke week.
Ik heb ook geen werk, noem ik dat. Ik kan alle dagen doen wat ik graag doe. Ja. Ik heb van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Dus I feel blessed dat ik daar kan staan. En dat mensen mij daarvoor betalen om uiteindelijk met een stok op een bal te kloppen. Hè. Mm-hmm. Want uiteindelijk meer is het niet dan dit, hè.
Van uw passie, uw job maken.
Oh, zalig.
Je zei net al Thomas en Thomas... Mm-hmm. Wat verwacht je van Thomas Pieters in 2025?
Ah, ik denk nu Thomas, mij twee dingen lijken wel waar mijn buikgevoel zo van zegt van ik verwacht wel iets van hem in 2025. Eén, ja, nu de overstap naar het andere team in de LIV. Dus een paar goede kerels bij hem. Mm-hmm. En twee, zijn aanvraag dat hij heeft gedaan om terug
DP World Tour.
DP World Tour te spelen. En ik denk dat die cocktail voor Thomas,
ideaal
die
is.
Toch ook een gezinsjongen is, ik denk dat voor hem wel een goede cocktail gaat zijn. Dus ik verwacht wel iets van Thomas.
En de andere Thomas?
DT? Ik denk dat hij de eerste keer gaat winnen. In 2025.
Ik heb een medestander.
Is het waar? Ja.
Yes.
Ja. Hij zit altijd zo kort bij. En dan denk ik ook dat we een keer moeten een beetje gaan relativeren. Als je tweede kunt worden op één slag, kan je ook winnen. Het zit dan in een heel klein hoekje. Een klein beetje geluk die een andere wel heeft, die jij dan niet gehad hebt. Als je tweede wordt, moet je gewoon blijven verder doen met wat je bezig bent. En niet te veel dingetjes gaan veranderen. Hè.
Ja.
En
wij hebben ons ook al veel afgevraagd of dat niet gewoon puur iets mentaal geworden is van het niet meer te kunnen winnen. En eigenlijk is dat wel grappig, want bijvoorbeeld een van onze best beluisterde afleveringen van dit jaar ging ook over meditatie en hoe dat je eigenlijk mentaal rustig kon blijven op een golfbaan. En is dat iets waar jij ook echt in gelooft?
Tuurlijk.
Nee, je zegt van...
Tuurlijk. Ja, als wij dan op Coachcamp eerste editie was professor Brad McGabe daar. Mm-hmm. Ja, dat is een professor sportpsychologie die met al de big names van de NFL tot een NBA, tot John Rahm, tot Phelps de Zwemmer, met die jongens samenwerkt. Hij vroeg aan mij, Dickie, waar start de swing? Ik zeg, we starten met druk uit de linkervoet, Brad, en daar beginnen we af te duwen. Nee, zegt hij. Ik zeg, in your head.
Diep, dat is diep.
Ah ja, want je stuurt een neuron naar een spier om ze te laten contracteren. Dus zeg, ja, maar Brad, wat bedoel je eigenlijk? Hij zegt dat je eerst goed moet uitleggen aan de mensen hoe de swing werkt, voordat je hem laat proberen. Dus als er iemand denkt dat je niet naar boven mag komen in je golfswing, moet je hem eerst uitleggen dat de goede spelers met hun handen naar boven komen op impact en niet naar beneden.
Ja.
Want als die mens denkt om een negatieve tackle te slaan, moet mijn handen naar beneden komen. Dus doordat hij denkt, zijn hersenen, dat dit zo moet, gaat hij niet de juiste beweging kunnen uitvoeren. Ja. Dus lichaam en geest, gelijk dan de Chinezen zeggen, dat werkt samen met elkaar. Hè.
Ja, dan moet het tot één grote groot
dus ademhalingsoefeningen, meditatie. Je gaat niet, het zal niet. Als je kijkt hoe Jason Day zich voorbereidt voordat hij de bal slaat, dus eerst een paar keer heel diep inademen, dan de ogen sluiten, de trajectory van de balvlucht zien. Je ziet hem lachen terwijl zijn ogen dicht zijn, dus hij creëert die happy feel. Hup, en dan pas gaat hij zijn bal slaan. Je ziet hem ook iedere keer naar zijn pols gaan. Hè. Je ziet hem iedere keer zijn hartslagen. Hup, nee, hij stapt terug weg en voelt, mijn hartslag is nog te hoog. Mm-hmm. Dus het adrenalineniveau in mijn lichaam en mijn bloeddruk zijn nog te hoog. Ik kan niet even ontspannen zijn in mijn swing dan straks. Mm-hmm. Dus eigenlijk is een swing maken, moet je een beetje autistisch zijn. Je moet eigenlijk altijd maar datzelfde repetitieve kunnen doen. Mm-hmm. Zowel in pre-shot routine, als zowel mentaal.
Oké, misschien met deze profetische woorden kunnen we staan afsluiten. Ik zou misschien zeggen, Dickie, als mensen willen leren chippen als Victor Hovland, en ze willen eens na het horen van al die wijsheid, ze willen eens les volgen bij jou, hoe doen ze dat?
Je kan ofwel naar de website gaan, indoorgolfstekenen.be, en daar kan je mij een mail sturen. of mij telefonisch contacteren. Kunnen we misschien nog in de linkje zetten op de podcast. En die mensen kunnen mij gerust een berichtje sturen. Liefst niet bellen, want ik ben niet een leraar die zijn telefoons opneemt terwijl hij les aan het geven is. En ik geef redelijk veel les, dus stuur een berichtje. Dat is het makkelijkst te communiceren.
Oké.
Top. Dankjewel, Dicky.
Graag gedaan. Jullie zijn bedankt.